bij misschien wel rap naar.
Ja, met samen.
Dat is het kassetje omdraaien. En dat is omgedraaid. En dan zijn we aan notulen en zittingverslag van de vorige zitting. Als hier ook geen bemerkingen zijn, vragen we jullie goedkeuring. En dat was een goed verslag, want dat is goedgekeurd met 25 stemmen. En ook hier puntje 2, deontologische commissie, ook de kennisname van die samenstelling. Ja, die is uiteraard hetzelfde als er juist toegelicht, dus ik veronderstel niet dat er vragen bij zijn. En dan komen we aan puntje 3, procedure, nieuwe Maasweg-Raad van State. Zal toegelicht worden door Bart, voor zover dat er nog bijkomstige toelichting is.
Ja, dus dit punt is er juist al toegelicht op de gemeenteraadscommissie. Dus dat is officiële kennisname van de rest van de Raad van State over de procedure van de nieuwe Maasweg. Dus de Raad van State heeft dus het ministerieel besluit van 5 december 2023 en de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2023 over de rooilijn en het wegentracé van de nieuwe Maasweg dus vernietigd. En daar moeten wij nu nog kennis van nemen hier, officieel op de gemeenteraad.
En dan moeten we aanpassen.
Ja, en dan gaan de notulen natuurlijk aangepast worden van die gemeenteraadsbeslissing.
Waarvan acte, denk ik, 4. Huishoudelijke reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen zal toegelicht worden door Tim Peters.
Ja, goedenavond allemaal. Dit punt kadert inderdaad dit masterplan begraafplaatsen, waarbij dat we ook een gelijke werkwijze willen hanteren voor het beheer en het behoud van al onze begraafplaatsen. En daardoor zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het bestaande reglement. Ik ga even kort door de belangrijkste wijzigingen. Voor de kosteloze begravingen in gewone lijn, die termijn wordt aangepast van 10 naar 15 jaar. Die gewone lijn komt vanaf nu ook in aanmerking voor overledenen die een bijzondere band met onze gemeente hebben. Dan wordt ook de bijzetting van de as van een vooroverleden echtgenoot of partner expliciet voorzien. Nog een aanpassing of een aanvulling is dat het ook mogelijk is om in de toekomst as van reeds overleden huisdieren te laten bijzetten. En dan tot slot ook nog een belangrijke wijziging is dat de verlenging van concessies voortaan kunnen aangevraagd worden voor een periode van 15 jaar. Voilà, dat zijn zowat de voornaamste wijzigingen aan het reglement. Dus ook graag uw goedkeuring.
Ja, Kurt.
Ja, we hebben daar een vraag bij, niet direct over het huishoudelijk reglement, maar wel over de opmaak van het masterplan gemeentelijke begraafplaatsen. De opmaak van dat masterplan gemeentelijke begraafplaatsen dateert of is gegund in maart 2024 aan een landschapsarchitect uit Sonnebeke. En dat was eigenlijk voorzien voor 4 actieve begraafplaatsen en de historische begraafplaats in het dorpscentrum van Ranst. De bedoeling was om eigenlijk te gaan streven naar een maximale benutting van die begraafplaatsen, maar er ook een groenere parkbegraafplaats van te maken. Nu, in de meerjarenplanning is er enkel budget voorzien voor de begraafplaatsen te Emblem en te Olegem. En voor iedere begraafplaats wordt daar over de verschillende jaren heen een budget voorzien van €220.000. Nu, ja, we vinden het natuurlijk jammer dat die 3 andere begraafplaatsen niet worden aangepakt. Maar wat is de stand van zaken? Wanneer gaat er actie ondernomen worden in dat dossier? Want nu gaat het allemaal over het opmeten van de graven en zo, dacht ik. Maar wanneer gaan we eigenlijk daar iets rond zien, rond die vergroening?
Ja, Kurt, dat klopt. Dit reglement gaat eigenlijk puur over de praktische kant van een begraafplaats, als ik het zo mag noemen. Wij hebben er inderdaad voor geopteerd. Het is niet zo, het masterplan begraafplaatsen gaat inderdaad over alle 5 onze gemeentelijke begraafplaatsen. Het is niet zo dat de 3 anderen, dat we die nu volledig links laten liggen. Het is gewoon zo dat we gekeken hebben, u heeft inderdaad correct aangehaald, daar staan toch wel aanzienlijke budgetten tegenover. Dus we hebben gezegd in het kader van de meerjarenplanning en de begroting, we gaan starten met de begraafplaatsen waar dat de nood het hoogst is om daar iets te beginnen doen. Omdat natuurlijk die termijnen die er zijn, 15 jaar voor een graf in gewone lijn, 30 jaar voor concessies, mogelijkheid tot verlengen, dat zijn natuurlijk procedures en dat zijn plannen die zeer ver in de toekomst zich uitstrekken. Vandaar dat we er nu voor geopteerd hebben om inderdaad met die 2 begraafplaatsen te beginnen, omdat we daar zien dat we daar binnen dit en x aantal jaar met een probleem gaan zitten qua plaats. Daarom dat we daar alvast met die begraafplaatsen starten, maar wat dat natuurlijk niet wil zeggen dat we die andere begraafplaatsen aan hun lot gaan overlaten, daar is het gewoonweg de realiteit dat we daar iets meer ruimte nog hebben om dat even aan te kijken en alvast te beginnen met die twee begraafplaatsen. Dus dat is zeker lopende, maar daar zal inderdaad nog een hele procedure gevolgd moeten worden, en ook voor het ruimen van graven enzovoort enzovoort. Dat moet eerst een jaar aangeplakt worden aan de inkom van de begraafplaats, ook aan de graven zelf. Dus daar gaat wel een heel procedure aan vooraf. En zeker omdat we hier plannen moeten maken voor de komende 20, 30, 40, 50 jaar. Dus vandaar dat ervoor geopteerd is om alvast met die twee begraafplaatsen te starten. En de rest zal ook mee worden opgenomen op een later moment. Maar dus dat masterplan begraafplaatsen, dat gaat zeker zijn uitrol kennen.
Ja, maar het gaat niet alleen over die maximale benutting van die plekken, van die twee begraafplaatsen. Het gaat ook over die Groenere Park begraafplaats, die vergroning daar. Zijn er daar al plannen van getekend of zo? Of wat de landschapsarchitect daarin ziet?
Wel, er zijn inderdaad ontwerpen die de landschaparchitect daar inderdaad al gemaakt heeft. Daar moet nog inderdaad wel gekeken worden welke zaken gaan we concreet uitvoeren. Qua aanplant, het is inderdaad de visie en de bedoeling om meer naar een soort van parkbeleving te gaan op die begraafplaatsen. Maar ook een heel aantal praktische zaken zullen ook budgetair bekeken moeten worden. We merken de laatste jaren dat er heel hard naar crematies en zo meer, dat mensen daar meer voor opteren dan een klassieke begraving in een kist. Maar we gaan daar ook moeten kijken, wat kan daar, waar is daar ruimte voor, wat voor elementen, columbaria, toestanden en zo gaan wij allemaal voorzien, omdat daar ook gigantische kosten aan verbonden zijn. Maar we zullen eerst moeten beginnen met dus de nodige ruimte daarvoor te voorzien op de begraafplaatsen, wat dus wil zeggen dat die oefening gemaakt moet worden, welke graven kunnen geruimd worden, al de procedures zoals ik daarnet al zei. Dus het is inderdaad een werk dat zeker op heel lange termijn moet bekeken worden.
Zien jullie er deze legislatuur al iets gebeuren rond die plannen of niet?
Ja, absoluut. Het is dus wel de bedoeling om met die twee begraafplaatsen aan de slag te gaan, zodanig dat we daar de voorbereiding... Eén, dat de plannen verder uitgetekend worden. Het heeft uiteraard weinig zin van ruimte te gaan vrijmaken als we niet weten wat we ermee gaan doen. Maar het is zeker wel de bedoeling om dus ook die procedure in gang te zetten om graven te ruimen enzovoort enzoverder.
Oké, bedankt voor de toelichting.
Goed, als er geen vragen meer zijn, dan vragen we de goedkeuring. En met 25 stemmen goedgekeurd zijn we puntje 5, rooilijnligging, breedte en uitrusting Pater Domstraat voor Katlijn Hofmans.
Ja, goedenavond. Puntje 5 vraagt om, daarin vragen wij de goedkeuring voor de rooilijnligging, breedte en uitrusting Pater Domstraat. De aanvraag van de omgevingsvergunning handelt omtrent de herinrichting van de bovenbouw van de Pater Domstraat. Dit tussen de Zijstraat Streep en het kruispunt Massenhovense Steenweg. Eveneens wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de projectzone, omdat in de huidige toestand het water nog gewoon gemengd geloodst wordt. Ineens wordt ook de wegenis herzien, een volledige herinrichting tussen de rooilijnen, een nieuwe rijbaan uiteraard, een uitwijkstrook in grasbetontegels, extra parkeerplaatsen ook in grasbetontegels en voetpaden. Momenteel zijn daar geen voetpaden, allemaal in waterdoorlatende betonstraatstenen voorzien. De aanleg van de wegenis gaat in overeenstemming zijn met het dossier RAN 3026, het voorste stuk van de Paterdomstraat, tussen de streep zal ik zeggen. Omdat dan eigenlijk, dan krijg je een ruimtelijke eenheid en dan is het uitzicht zowat hetzelfde, waar ze dus nu nog aan bezig zijn. Hiervoor vragen wij uw goedkeuring, als er geen vragen zijn.
Ja, de goedkeuring gaat over de rooilijn. Geen vragen, dan graag u. Goedkeuring. Oh, Kurt, toch iets?
Ja, dit is niet helemaal mee, maar in het verleden was daar toch een sprake van om daar een fietszone van te maken. Klopt dat? Ik denk dat wel, hè? Oh, en zelfs enkel richting, want je hebt de enkel richting tussen de Kapelstraat en de Olegemse Steenweg. En dan zou je in dat stuk van de Paterdomstraat ook een enkele richting kunnen voorzien, zodat eigenlijk het sluipverkeer daar volledig, of toch praktisch volledig, zou verdwijnen. Is daar al over nagedacht, over die fietszone en ook over het vermijden van het sluipverkeer daar, want dat is er eigenlijk wel vrij veel.
Sorry. Ja, wij hebben het er eigenlijk niet meer over gehad, omdat het eerste deel al sowieso enkele richting is. En ja, dat blokt sowieso al wel een beetje het sluipverkeer af, hè. En ik denk dat het heel moeilijk is als we dat tweede stuk ook enkele richting hadden gegaan, want dan had er wel heel veel volk langs de Kapelstraat moeten gaan. En ja, ook voor de mensen die in de streep wonen. Dus dat is misschien heel kort ter sprake gekomen, maar dat was direct een niet eigenlijk.
Als er geen vragen meer zijn, dan vragen we de goedkeuring over dat puntje 5. En aangenomen met 25 stemmen. Puntje 6, procedure vaststelling rooilijn Safipad emblem voor Tim Peters en Lierok.
Ja, dat is een punt dat inderdaad al op de gemeenteraad van 15 december heeft gestaan voor toen de voorlopige goedkeuring van dat rooilijnplan. In het kader van dus inderdaad op het einde van het Safipad de fietstunnel aan de ring van Lier. Zoals vorige keer ook al gezegd, is daar een beetje, ja, wachten we daar wat op AWV om daar de nodige budgetten voor vrij te maken, wat er de komende jaren nog niet onmiddellijk zit aan te komen, helaas. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet al het voorbereidende al doen. Dus vandaar, intussen heeft daar een openbaar onderzoek gelopen, er werden geen bezwaren ingediend. Dus vandaar dat wij vandaag ook vragen om dat rooilijnplan definitief vast te stellen.
Geen vragen, dan graag de goedkeuring. En aangenomen met 25 stemmen. En dan hebben we een schenking te aanvaarden of niet. Maar ik veronderstel wel, Christel, je gaat dat toelichten.
Ja, ik heb via mail een vraag gekregen om een schenking te aanvaarden van een schilderij Kerk Millegem in de avondgloed, geschilderd door Gaston Callens. Na advies te vragen aan enkele experten ter zake, mevrouw Greet Robrecht en Joke Bungeneers, is er een gunstig advies geformuleerd. Vandaar dat het vandaag op de gemeenteraad komt. Jullie hebben meer info van de schenker en het schilderij kunnen lezen. Dus de vraag is of jullie de schenking van dit schilderij kunnen aanvaarden.
Ja, we kunnen alleen maar oproepen om dat mee te aanvaarden. En u mag daarover stemmen. En aangenomen en dank aan de schenker met 25 stemmen. Dan zijn we puntje 8, gratis grondafstand, processieweg 49 voor Tine.
Nee,
Christel. Fout naam geschreven. Mijn excuus.
Naar aanleiding van een omgevingsvergunning betreffende processieweg 49 is er een gratis grondafstand met een totale oppervlakte van 40,40 vierkante meter. De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein. De kosten van het verleiden van de akte en eventueel andere kosten zijn ten laste van de gemeente, namelijk hier €1.300. Graag uw goedkeuring.
Als er geen vragen zijn, vragen we de goedkeuring. Nog één iemand? En aangenomen met 25 stemmen, puntje 9, gratis grondafstand, Rubenslaan 33a, ook voor Christel.
Ook opnieuw naar aanleiding van een omgevingsvergunning betreffende Rubenslaan 33a is er een gratis grondafstand met een oppervlakte van 59,75 vierkante meter nodig. De grondafstand kadert in het openbaar belang. Afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein. Kosten van verlijden van de akte en andere kosten €1.300. Graag uw goedkeuring.
Geen vragen of opmerkingen, dan graag de goedkeuring. Aangenomen met 25 stemmen. Puntje 10, gratis grondafstand Schildesteenweg 89, ook voor Christel.
Ja, hier gaat het om een vrijwillige grondafstand aan de Schildesteenweg 89, hoek Knotbaan. Oppervlakte 4,4 vierkante meter en dit naar aanleiding van de verkoop van het perceel. De grondafstand kadert in het openbaar belang. De afgestane grond wordt ingelijfd in het openbaar domein. Hieraan zijn geen kosten voor de gemeente, aangezien dit mee in de akte van de verkoop van het perceel wordt opgenomen. Graag uw goedkeuring.
Ook geen vragen, dan graag de goedkeuring. Die ene weer. Ja, dankjewel. Puntje 11, aankoop onroerend goed, gemeenteplein 26 te Broegem, voor Tim Peters.
Ja, de aankoop van het KBC-gebouw in Broegem werd op de gemeenteraad van 20 oktober al goedgekeurd. Nu, vandaag vragen wij om het ontwerp van de notariële akte goed te keuren, zodat deze akte kan worden verleden en de aankoop kan worden gefinaliseerd. Graag uw goedkeuring.
Ja, Johan.
Ja, ik wens hier een stemverklaring af te leggen. N-VA Ranst gaat tegenstemmen, omdat wij het niet normaal vinden dat de Ranstenaar verplicht wordt door dit gemeentebestuur om deze onnodige aankoop en de nog onduidelijke aanpassingskosten te betalen. Dit is volgens ons geen goed bestuur en weer om €530.000 weggesmeten belastingsgeld.
Waarvan acte? Nog bemerkingen? Nee, dan vragen we de goedkeuring voor wie dat toch nog wilt. Dan hebben we 15 ja-stemmen, excuseer, en 10 tegenstemmen. En dan zijn we op puntje 12, ondersteuning van grote renovatie- en nieuwbouwprojecten van erkende jeugd- en sportverenigingen van de gemeente Ranst. Zal Sonja de Poter toelichten.
Ja, dank u. Goedenavond iedereen. Inderdaad, vandaag ligt er dus een nieuw subsidiereglement ter goedkeuring voor betreffende de subsidiering van grote bouw- en renovatieprojecten, zowel voor erkende jeugd als voor erkende sportverenigingen. Het doel is de Randse verenigingen te gaan ondersteunen om hun infrastructuur te onderhouden en de levensduur te maximaliseren. We hebben vastgesteld dat er nood is aan een aantal grondige bouw- en renovatieprojecten voor een aantal sport- en jeugdverenigingen. Zonder gemeentelijke steun zou dit voor deze verenigingen onhaalbaar zijn. Dus we hebben deze legislatuur dan ook een budget uitgetrokken van bijna €2 miljoen. Wie komt in aanmerking? Wie kan dus een aanvraag doen? Het moet dus gaan om verenigingen die erkend zijn door de gemeente als erkende vereniging. Of een vereniging die is opgericht met als doel de infrastructuur van jeugd- of sportverenigingen te onderhouden. De maatschappelijke zetel moet uiteraard in Ranst zijn en elke vereniging kan eenmaal een subsidie bekomen per beleidsperiode. Het moet gaan om grote bouw- en renovatieprojecten van minimum €100.000. De infrastructuur moet in Ranst gelegen zijn en bestemd zijn voor hoofdgebruik door de vereniging. Enkel terreinen en gebouwen die eigendom zijn van de gemeente komen in aanmerking. Doch, indien dit niet het geval is, kan dus de vereniging een aanvraag doen, een schriftelijke aanvraag en dit voorleggen aan het Schepencollege. En kan het college toch oordelen om tussen te komen in die subsidie als de vereniging kan aantonen via een schriftelijke garantie dat zij dus inderdaad langdurig gebruik van het gebouw of de grond kunnen aantonen. De werken moeten starten 1 jaar na de goedkeuring van de subsidie en moeten opgeleverd zijn 5 jaar nadat de werken zijn gestart. Jeugdverenigingen kunnen tot 2/3 gesubsidieerd krijgen met een maximum van €450.000 inclusief BTW per project. En sportverenigingen kunnen tot 1/2 gesubsidieerd worden met een maximum van €200.000 inclusief BTW. Graag uw goedkeuring, tenzij dat er vragen zijn.
Ja. Zijn er vragen bij?
Ja.
Ja, Kurt, doe maar.
Ja, u verwees inderdaad naar artikel 3, paragraaf 4, waarin staat dat enkele investeringen kunnen gebeuren op terreinen of aan gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, wat natuurlijk logisch is.
Ja.
Maar indien niet het geval, dient de vereniging bij de subsidieaanvraag schriftelijke garanties voor langdurig gebruik van de infrastructuur voor te leggen, afdoende naar het oordeel van het college van burgemeester in Schepenen. Dat is eigenlijk niet echt concreet. Allee, in het verleden met de, met het Knoeselplein, was er afgesproken, dacht ik, dat dat een erfpacht van 40 jaar moest zijn, zodat de gemeente eigenlijk door die investering te doen zeker gerust was voor 40 jaar. Maar nu, nu staat er niks meer over geschreven, welke termijn dat moet zijn. Het college gaat gewoon beslissen. Is 20 jaar voldoende, of is 30 jaar voldoende, of is zelfs 15 jaar voldoende?
Allee, we hadden, ja, we gaan dat een beetje bekijken is, natuurlijk, Kurt. Allee, als het een zeer zware investering is, ik zal zeggen van €450.000, allee, gaan we ons wel baseren op een erfpacht dat inderdaad dat gebouw of dat terrein voor 40 jaar kan gebruikt worden. Gaat dat over een kleinere investering van €100.000? Ja, dan is dat ook niet noodzakelijk dat dat langdurig gebruik per se over 30 of over 40 jaar loopt. Dus we gaan dat een beetje ook geval per geval moeten gaan afdoen.
Dat kan ik wel begrijpen, maar misschien dat het daar toch ook zo moet geformuleerd worden, zoals ik het nu eigenlijk zeg.
We gaan dat met gezond verstand beoordelen, ja.
Ja, en dan zouden we ook graag ons stemgedrag willen verantwoorden. Nu, om de infrastructuren van erkende jeugd- en sportverenigingen te verbeteren, te verduurzamen en toekomstbestendig te maken, begrijpen we dat de invoering van een gemeentelijk subsidiereglement een goede zaak is. Maar vanuit het gelijkheidsbeginsel ligt de maximumfinanciering voor jeugdverenigingen door de gemeente op €450.000, net zoals de subsidie die aan VZ2 Knoeselplein werd uitgereikt. Dat maximumbedrag van €450.000 moest dus eigenlijk gehanteerd worden omdat het reeds aangegane engagement aan VZ2 Knoeselplein zo gul was. Wij blijven dit bedrag toch hoog vinden. Vooral omdat er ook vanuit Vlaanderen subsidiemogelijkheden zijn tot 60%. Indien Vlaanderen 60% subsidieert, dan is het zelfs zo dat de vereniging geen enkele financiële bijdrage meer moet leveren aan de infrastructuurwerken en wordt alles betaald door Vlaanderen en de gemeente. Een eigen financiële bijdrage vinden we een meerwaarde, zodat verenigingen ook zelf meer eigenaarschap ervaren. We gaan ons voor dit subsidiereglement onthouden, ook al verdienen onze verenigingen financiële steun vanuit het gemeentebestuur. Toch zijn er ook nog andere noden in onze gemeente die door deze erg ruime financiering van dit subsidiereglement dreigen op de achtergrond te verdwijnen.
Ja, dank u, Kurt. Johan?
Ja, ik heb een aantal vragen. In het subsidiereglement infrastructuurwerken voor verenigingen in Rens is het maximumbedrag om in aanmerking te komen €25.000. Nu, in dit reglement is het de minimale bedrag €100.000. Dus mijn eerste vraag is, infrastructuurwerken tussen €25.000 en €1 en €100.000, wat toch ook een groot bedrag is voor die verenigingen, die kunnen dus geen subsidies krijgen. Klopt dat?
Ja, er is nog het systeem eventueel van de renteloze lening.
Ja, er is ook het systeem van borgstelling, dat is er, dat weet ik. Dus dat kan men ook vragen. Maar allee, ik vind het toch wel een beetje spijtig dat u dat minimale bedrag niet op €25.001 zit, zodanig dat voor alle aanvragen mogelijkheid is om subsidies aan te vragen.
We hebben dat ene reglement dat tot €25.000 gaat en dit is inderdaad echt een reglement dat is opgemaakt specifiek voor de grote projecten die op stapel staan en de vragen die er zijn, zowel binnen de jeugdverenigingen als binnen de sportverenigingen. En de werken die zij gepland hebben gaan inderdaad allemaal over serieuze werken die €100.000 ruim te boven gaan.
Allee, kom, een bedrag van €75.000 is dan geen groot bedrag voor een vereniging. Oké, dat is uw mening blijkbaar. Nu, in artikel 6 staat dat subsidieaanvragen doorlopend kunnen ingediend worden zolang het beschikbaar budget niet is uitgeput. En wanneer het beschikbaar budget ontoereikend is, worden nieuwe subsidieaanvragen geweigerd. Wordt dit per jaar bekeken of gaat het over het totaal geraamde bedrag van deze legislatuur? U zegt het is bijna 2 miljoen, 1.950.000. Als daar 4, 5 grote aanvragen binnenkomen, dan is het bedrag op. Of gaat u zeggen, ja, we gaan jaar per jaar, in het meerjarenplan staat er in elk jaar een bedrag ingeschreven. Hoe gaat u dat bekijken?
Dat is uiteraard voordat die bedragen zijn ingeschreven, ook allemaal doorgesproken met alle jeugd- en alle sportverenigingen. Dus wij hebben voor de komende 6 jaar een duidelijk zicht voor welke werken dat zij vragen de partij zijn tot subsidiëring.
Als die morgen allemaal tegelijk hun aanvraag indienen, dan hebt u een probleem. En dat gaat er niet toekomen. En dan zullen we moeten weigeren.
Dat gaat ook niet gebeuren, want er zijn nog verenigingen waar die nog van nul moeten beginnen en nog heel veel planningswerk hebben. Dus daar is rekening mee gehouden.
Nu, in die raming, ik vond het een heel eigenaardig bedrag, 1.951.667. Terwijl normaal ramingen worden afgerond op de duizendtallen. Ik ben dan eens even terug gaan kijken naar het meerjarenplan. En daar zie ik in 2027 een bedrag staan van €286.667. Vandaar dus die bedragen van tot op de euro. Dus kan u mij zeggen over welk specifiek project dit bedrag tot op de euro is?
Wat ik zeg, Scouts Ranst 400, Scouts Olympier 50, Giro Emblem €76.667, Kunstgrasveld Ranst €200.000, voetbal Broegem ook €200.000 en dan de overkapping voor de padel voor de tennis van Ranst is op €175.000 begroot.
U noemt nu juist een bedrag. 76.667.
Ja.
Dat valt niet in deze reglement, want het minimumbedrag is 100.000.
Nee, dat was in totaal een bedrag van €115.000. Wacht, ik heb misschien de kolom al aftopping gelezen. Dus er was €115.000 voor voorzien. Ja, sorry. Dat is de Giro van Emblem. Voor de isolatie van hun dak. Ja.
En dan de artikel 4, die subsidiebedragen. Dus jeugdverenigingen subsidie ontvangen tot maximaal 2/3 ja. van de kostprijs, met een absoluut maximum van €450.000. Mm-hmm. En sportverenigingen maximaal de helft en ja. 200.000.
Ja.
Allee, dit is in mijn ogen je Rijnse discriminatie, hè? Want is een jongere die naar de jeugdvereniging gaat meer waard dan een jongere die liever naar een sportvereniging gaat? Waarom is er dit onderscheid gemaakt?
Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Een beetje de ratio legis daarachter was. Sportverenigingen, de meesten hebben ook, ik noem nu voetbal, ik noem tennis, die hebben een eigen cafetaria met eigen inkomsten. Die kunnen inkomsten uit sponsoring putten. Die jeugdverenigingen hebben die middelen niet. Dus dan hebben wij gezegd van kijk, daar gaan wij wat meer voor ondersteunen tot 2/3. En sportverenigingen die makkelijker in eigen middelen kunnen voorzien, gaan wij voor 1/2 subsidiëren. Dat is een beetje de ratio legis daarachter.
Oké. Nu, in datzelfde artikel geloof ik, ja, artikel 4, paragraaf 3. Vlaamse en provinciale subsidies kunnen worden gecumuleerd met deze gemeentelijke subsidie, waarbij de gemeentelijke subsidie aanvult tot een maximum van 100% van de totale projectkosten. Zo staat dat in die paragraaf. Als ik dat lees, en ik denk niet dat ik zo alleen lees, dus ik ga u een fictief voorbeeld geven. Een jeugdvereniging die een nieuw gebouw zet voor een totale projectkost van €900.000, zou in aanmerking komen voor een subsidie van 2/3, dat is €600.000, maar het maximum is €450.000. Dus sec, wanneer die jeugdvereniging enkel die subsidie aanvraagt en geen andere steun krijgt, heeft die vereniging recht op €450.000. Stel dat er een Vlaamse of provinciale subsidie toegekend wordt van €250.000, dan geldt ineens dat maximumbedrag van €450.000 niet. Want de gemeentelijke subsidie vult aan tot een maximum van 100% van de totale projectkost. Met andere woorden, er wordt dus in dit geval een subsidie gegeven van €650.000. Dat is toch wat er staat in artikel 4, paragraaf 3.
Nee, ik denk dat je het zo moet begrijpen of zo moet lezen in die zin. Dus een jeugdvereniging doet een aanvraag, wij subsidiëren. Stel dat zij nog via Vlaanderen of via, ja, of ik neem nu voor sport, via Sport Vlaanderen nog een tegemoetkoming kunnen krijgen. Dan topt de gemeente af tot die 100%. Hè. Dus we gaan niet subsidiëren dat een vereniging tot 120% zou gesubsidieerd krijgen. En dan gaat de gemeentelijke subsidie daaraan aangepast worden. Dus het artikel is op die manier te begrijpen en te lezen.
Nee, nee, dat staat er, hè. Tot 100% van de totale projectkosten.
Ah, wel, dus ja, de totale... toppen af, hè, dat zijn niet 120% zou
gesubsidieerd krijgen. Nee, 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 maar dat heb ik ook niet gezegd, hè. Dat heb ik ook niet gezegd, hè. De totale projectkost is 900.000. Er gaat 250.000 euro af subsidie van, van de Vlaamse gemeenschap of de provincie. Dan schiet er nog 650.000 euro over. En jullie zeggen, wij gaan tot 100% van de totale projectkost. Want de beperking van die 450.000 euro staat hier in deze paragraaf niet in.
Ja, maximum, hè. Allee. Tot een maximum van 100%, hè. Dus dat wil zeggen...
Nee, maximum.
Maximum. Je moet alle paragrafen samenlezen, hè, in een reglement. Ja, 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 hè.
Ja, maar het is ook...
Ja, Johan, ik denk dat u iets zoekt dat er niet is. Hè. Dat reglement telt, geldt in zijn geheel.
Niet boven de 100% te gaan. Stel dat er drie instanties subsidiëren, gecumuleerd dat ze tot 120% zouden terugbetaald worden, dat is niet de bedoeling, dan gaan wij de gemeentelijke subsidie verlagen totdat zij tot 100% zouden kunnen geraken. Stel dat er nog via andere instanties subsidies te rapen zijn, dan toppen wij af dat er niet meer dan 100% gesubsidieerd worden met de cumul. Hè. Dus dat artikel is op die manier te lezen en te begrijpen.
Maar van wat is die 100% dan? Van wat is die 100%? Want er is toch een maximum van... U schrijft daarvoor een maximum van 450.000 euro.
Ik geef een voorbeeld. Een vereniging zegt, we gaan... een project doen van 1 miljoen euro. Zij doen een aanvraag, als het nu een jeugdvereniging is, dus zij kunnen tot 450.000 euro via de gemeente gesubsidieerd krijgen. Stel dat zij nu via Vlaanderen en andere instanties zeg maar iets 800.000 euro gesubsidieerd zouden krijgen, extern, dan gaan wij niet 800, die zal hebben, daar nog eens 450 mee bijleggen. Dan gaan wij de gemeentelijke subsidie verlagen tot... tot die 200.000 euro. Dus in die zin is dat artikel te begrijpen. Hè. Dat we niet meer gaan geld gaan geven dan dat het project kost. Hè. Of dat ze niet meer via de diverse subsidiekanalen meer dan 100% gesubsidieerd kunnen krijgen. Hè. Dus het gaat over die cumul. In geval van een cumul met andere externe subsidierende overheden. Hè.
Maar waarom staat er dan niet maximum 100% van de totale projectkost... Met een maximum van 450.000 euro. Want die 450.000 euro is hier belangrijk. Hè?
Ja, want dat staat ook in paragraaf 1.
Nee, dat is in een andere paragraaf. Hier staat enkel 100% van de totale projectkost.
Ja, maar dat is natuurlijk... Ja, maar dat is artikel 4.1 en dat is onderverdeeld in 5 paragrafen. En dat is hetzelfde artikel. Hè?
Ja.
Zo dat staat dat in de wet ook vaak. Hè? Ja.
En dan zouden volgens...
Sorry, micro.
Er staat niet artikel 4.1, hè. Er staat artikel 4, paragraaf 1, paragraaf 2, paragraaf 3. Er staat nergens een artikel 4.1 met paragrafen onderverdeeld.
Ja, mannetjes, maar alleen dat een eentje of een dingetje ervoor, dat is de artikel, dat artikel 4 moet in zijn totaliteit gelezen worden.
Voilà. Nu zijn de problemen aan het zoeken die er niet zijn. Als je paragraaf 5 leest, dan staat er ook de subsidies beperkt tot de effectief bewezen en door de gemeente Renst aanvaarde kosten. Dan is het ook afgesloten, hè, want we aanvaarden maar kosten tot 450.000 euro. Hè.
Ja, ik denk dat er eigenlijk een probleem wordt gezocht dat er niet is. Je moet een reglement in zijn geheel altijd bekijken. Hè. Dus, zijn er nog bemerkingen?
Daar zijn micro's te samen.
Dat gaat niet. Ja, kunnen we dat... Johan, wilde jij er nog iets op aanvullen?
Ja,
wij lezen het artikel toch correct en volgens ons is het correct toepasbaar. Dus
ja, okay.
Ik weet niet of je daar verder nog iets wilt op zeggen.
Ja, ik vind dat er toch wel wat onvolkomenheden zijn en wij wensen hier toch wel een amendement in te dienen. In artikel 3, voorwaarden, aard van de investeringen en werken, paragraaf 2, onder een grote renovatie wordt verstaan een investering met een minimale totale kostprijs van 100.000 euro. Daar vragen wij dat het bedrag van 100.000 euro zou aangepast worden naar 25.001 euro, zodanig dat voor alle investeringen er een subsidiemogelijkheid is.
Johan, mag ik daar even op inpikken? De reden waarom dat we dat juist niet gedaan hebben, is omdat je hebt dat investeringsreglement, dat subsidiereglement tot 25.000 euro. Als je daar nu gaat zeggen vanaf 25.001 euro en je krijgt dan 2/3 gesubsidieerd, terwijl je bij tot 25.000 euro maar de helft gesubsidieerd krijgt, mensen gaan extra kosten verzinnen om dan juist boven die 25.000 euro uit te komen. Het is de bedoeling hier juist om die grote investeringen te gaan subsidiëren, terwijl het eigenlijk die kleinere investeringen, relatief kleinere investeringen, natuurlijk al nog altijd een groot bedrag voor al die verenigingen, dat is juist voor, meer voor het onderhoud van hun lokalen, terwijl het deze echt is voor de investeringen in bijvoorbeeld een nieuwbouw of in nieuwe infrastructuur.
Dan kom ik bij mijn amendement 2. Waar dat wij voorstellen dat jeugdverenigingen en sportverenigingen dat die op een gelijke basis behandeld worden en dat dus de maximale subsidie, dat we daar overal de helft zetten en niet de 1/2 en de ander de helft. En dan in de helft van de aanvaarde kostprijs met dan de absoluut maximum. Jullie maken daar 200.000 en 450.000. We zouden daar graag hebben dat het absolute maximum 250.000 euro inclusief btw per project is. Dat zijn onze twee amendementen die wij ter stemming willen voorleggen.
Mogen wij die samen ter stemming voorleggen of hadden jullie die graag afzonderlijk?
Dat zijn twee aparte zaken. Hè. Het een is een aanpassing van artikel 3 en het ander is een aanpassing van artikel 4.
Goed. Dan gaan we die... Wil ik met de graf uit? Ja, je mocht voor de directeur er nog één keer herhalen.
Aanpassing artikel 3, amendement 1. En de titel is dat...
Amendement 1 in artikel 3 wordt het bedrag van de kostprijs, de minimale totale kostprijs, van 100.000 euro aangepast naar 25.001 euro.
Misschien, ik kan dat maar alleen vriendelijk vragen, als er amendementen zijn. Ja, ik weet dat u dat graag per verrassing op de gemeenteraad brengt, maar misschien zelfs op de gemeenteraad kunnen we mailen naar elkaar en dan kan dat knippen, plakken, plomp. Dat bespaart. Ik heb medelijden met een
Het probleem is dat ik eerst een uitleg moest horen en mijn vragen moest beantwoord hebben vooraleer dat ik amendementen
Nog eens, Johan, alle begrip, maar we kunnen het tijdens de vergadering ook doorsturen. Dat moet dat nu niet... Amendement 2, mag u nog heel even herhalen? Is?
Aanpassing artikel 4.
Artikel 4.
Met gelijke behandeling.
Maar dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen jeugdverenigingen en sportverenigingen, waarbij een subsidie kan ontvangen worden tot maximaal de helft van de aanvaarde kostprijs met een absoluut maximum van 250.000 euro, inclusief btw per project.
Met een subsidie, oké, wel...
Mag ik misschien ondertussen nog even iets zeggen? Terwijl
Uiteraard, ja.
Want typisch zijn, u zegt dat, Johan, wat met die mensen die dan met investeringen zitten tussen de 25.000 en de 75.000 euro. Dit reglement was inderdaad bedoeld voor de zeer grote renovatie- en nieuwbouwprojecten. Het andere en voorziet dat er elke vereniging één keer een aanvraag kan doen per beleidsperiode. Als we het andere reglement, slacht me niet dood, maar ik denk daar kan een vereniging elk jaar een aanvraag doen. Dus als die vereniging met een investering zit of met een kost van 80.000 euro, ik zeg maar iets, er moet een nieuwe boiler gezet worden, het dak moet wat vernieuwd worden, kunnen zij perfect dat over 2 jaar spreiden en op die manier ook hun kosten gesubsidieerd krijgen. Hè. Dus dit reglement was echt bedoeld voor de zeer grote bouw- en renovatieprojecten waarvoor dat er nu ja, deze legislatuur toch wel wat aanvragen waren. Dus de andere verenigingen kunnen perfect terugvallen op dat andere reglement. En verder hebben we nog het systeem van de borgstellingen en de renteloze leningen. Dus het is niet omdat we hier dat minimum hebben gezet van 100.000 euro dat er anderen in de kou blijven staan, hoor.
Oh. Ja, je mag nog wat verder praten, want de directeur is nog niet klaar. Ik dacht dat hem er was. Nee, we gaan even de teksten juist zetten, zodat we juist kunnen stemmen. Jawel, het is perfect, Wim.
25.000
in één zin.
Ja. Ah ja. Ik zal misschien nog even iets zeggen. Ook die opmerking rond die andere verdeelsleutel. We hebben dat ook met de sportverenigingen besproken en gezegd van kijk, kunnen jullie dat verstaan dat we meer hulp moeten bieden aan de jeugdverenigingen die niet die eigen inkomsten hebben? En allez, er was toch zeker begrip. Er heeft niemand gezegd van dat is hier discriminatie of wij voelen ons. Allez, er was zeker begrip voor de ratio leger. Ja, daarachter. Ja, voilà.
Ja, bedankt om de dicht te praten. Precies een reclamesetje. In ieder geval, we gaan amendement 1 van N-VA eerst voorleggen. Dus die vragen aanpassing voor artikel 3, bedrag van minimale kostprijs van 100.000 naar 25.000 en 1 te brengen. Ja. En die leggen we...
Ik denk dat we daar als meer... Ik spreek dan hier voor het Schepencollege, maar ik denk dat we dat zeker besproken hebben, ook intern, maar dat we daarom ook het amendement niet gaan goedkeuren.
Goed. Dan kan iedereen zijn stem uitbrengen. Op het eerste amendement, ja. Niet aangenomen met 15 stemmen en 10 voor. En dan hebben we amendement 2. Oei, waar een tekst is gaan lopen. Amendement 2, aanpassing van artikel 4 met gelijke behandeling voor jeugd- en sportverenigingen. Dat leggen we ook ter stemming voor. Wilde jij daar nog iets aan toelichten,
ja,
Bart?
Ik denk dat we hier ook de redenering volgen die hier er juist door schepen. Hier is het voorgelegd en dat we dat ook niet gaan volgen.
Voilà, dan vragen we uw stem. En ook niet aangenomen met 15 stemmen en ja, 10 voor. Dan gaan we over tot de stemming van het punt, Johan. Of heb je nog een amendement?
Nee, toch niet. Maar wel een stemverklaring. De fractie van N-VA Randst gaat zich onthouden bij de stemming van dit subsidiereglement. We zijn het volkomen eens met het feit dat de erkende jeugd- en sportverenigingen ondersteuning moeten krijgen voor grote renovatie- en nieuwbouwprojecten. Vandaar dat wij niet tegenstemmen. Maar het feit dat dit reglement inhoudt dat er geen gelijke behandeling is voor jeugdverenigingen en sportverenigingen, zowel in de verhouding van het in aanmerking komende basisbedrag voor de berekening van de subsidies, als ook het verschil in absoluut maximum bedrag per project, kan voor ons niet.
Ja, moest iedereen tegenstemmen, dan kunnen we niemand iets geven. Ik weet niet of dat iedereen dat gewoon begrijpt. Maar ja, Lucas.
Ja, voorzitter, ik ga mij even bij het publiek zetten, omdat er hier duidelijk een richting Tennis Randst is genomen. Er is hier duidelijk gesproken over een club waarvan ik bestuurder ben. Dus ik ga me even bij het publiek zetten voor deze stemming.
Dat mag, Luc. Het is nu niet dat we vandaag specifiek... We zijn het reglement eigenlijk maar aan het goedkeuren. Dus we zijn niet specifiek voor de verenigingen aan het stemmen. Want ik denk dat er hier anders nog een hoop kunnen verhuizen. Dus we zijn vandaag het reglement aan het goedkeuren. We zijn niet... subsidies aan het uitdelen.
Het is,
hè? Dus
het is maar omdat er hier een duidelijke vermelding is geweest richting TC Randst.
Een antwoord op een vraag was dat, maar dat ligt vandaag eigenlijk niet voor in dit punt. Vandaag ligt het reglement voor, okay. Niet meer en niet minder. Dus er wordt hier vandaag geen toekenning van subsidies gedaan. Dus het siert u, maar dat is niet noodzakelijk. Goed, dan gaan we de stemming houden. Over het agendapunt dus nu. En dat is aangenomen met 15 stemmen en 10 onthoudingen. En dan zijn we aan de interpellaties, waarvan het eerste door fractie Groen, door Kurt de Belder, een opstart van een structureel zitbankenplan in onze gemeente. Kurt, aan u het woord.
Ja, de mobiliteit van onze minder mobiele inwoners, en dat zijn vaak oudere inwoners, is op dit moment, maar zeker ook in de toekomst, toch wel een belangrijk aandachtspunt voor heel wat gemeenten. Wandelen is voor deze mensen de meest laagdrempelige manier van beweging en om zich te verplaatsen, maar wordt in de praktijk nog te vaak beperkt door het gebrek aan rustpunten. Een dagelijkse wandeling, een dagelijkse verplaatsing naar de lokale middenstand, een buurtbewoner of naar het centrum van een deelgemeente is voor hen vaak enkel mogelijk als op regelmatige afstand rustpunten aanwezig zijn. Als we die mensen die verplaatsing willen blijven gunnen, dan moeten we ons als gemeente blijven inzetten en investeren in extra rustpunten, extra zitbanken. Nu, onze gemeente ondertekende in het voorjaar van 2025 het Charter Gezonde Gemeente. En met deze ondertekening engageerde het bestuur zich om de gezondheidsreflex structureel mee op te nemen in de meerjarenplanning in alle beleidsdomeinen. En mobiliteit en publieke ruimte spelen hierbij zeker een heel belangrijke rol. Nu, gelukkig beschikt onze gemeente al over een digitale kaart met een inventaris van de zitbanken. En in Ranst bevinden zich momenteel de meeste zitbanken, namelijk een 40-tal, of 40 eigenlijk. En Oerlichem, Emblem en Broegem volgen respectievelijk met 17, 16 en 13 zitbanken. Nu, de voorbije jaren kwamen er al heel wat zitbanken bij. Toch geeft onze digitale kaart een goed beeld van nog aanwezige blinde vlekken in onze gemeente. We stellen dan ook voor om in deze blinde vlekken in woonwijken, maar ook langs wandelwegen, liefst via een participatieproject, te bekijken waar extra zitbanken mogelijk zijn. Sommige gemeenten gebruiken in hun zitbankenplan een norm, zoals bijvoorbeeld een zitbank om de 250 wandelmeters in kerngebied, in randgebieden om de 500 wandelmeters en in buitengebieden om de 1000 wandelmeters. Andere gemeenten gebruiken daar andere normen voor, maar er zijn inderdaad toch wel enkele normen terug te vinden. Nu, de eerste stap in een zitbankenbeleid heeft onze gemeente al vastgezet in het verleden. We stellen dan ook voor om een tweede en een derde stap te zetten. Zeker de minder mobiele inwoners de kans te geven een gezonde levensstijl te blijven hanteren en de kans te geven om sociale contacten te behouden. Nu, ik licht nog eventjes kort die drie stappen toe. De eerste stap is reeds gezet. We hebben een foto gemaakt, we hebben een zitbankenplan, een digitale kaart met alle reeds geplaatste zitbanken. Stap 2, dat kan nog gebeuren, is een keer kijken naar die blinde vlekken. Waar zijn er nog zitbanken te weinig? En dat is heel vaak langs wandelwegen, maar ook in sommige woonwijken nog. En dan die plekken in te vullen met zitmogelijkheden, liefst via een participatieproject, zoals bijvoorbeeld de seniorenraad of de mensen van veerkrachtige dorpen, die dat wellicht graag zullen doen. En dan de derde stap is eigenlijk de uitbouw van het aantal zitbanken doorheen de verschillende deelgemeenten, met de bedoeling dat iedere inwoner, met bijzondere aandacht voor de minder mobiele inwoners, op die manier de kans te geven om uit te rusten, samen te komen, een praatje te slaan. Ik denk dat mobiliteit voor die doelgroep echt wel een belangrijk is, zeker als we kijken naar de toenemende vergrijzing. We hebben daarvoor vier vragen. 1. Is het gemeentebestuur akkoord dat een structureel zitbankenplan een meerwaarde betekent binnen het Charter Gezonde Gemeente en in het bijzonder voor de mobiliteit van minder mobiele inwoners? 2. Gaat het gemeentebestuur desnoods met duidelijke afstandsnormen het aantal zitbanken in de blinde vlekken uitbreiden tijdens de volgende jaren? 3. Kan het gemeentebestuur een realistische timing geven voor stap 2 en 3 van het voorgestelde traject? En wanneer mogen de inwoners zichtbare resultaten verwachten? En tot slot, welke financiële middelen zijn momenteel voorzien voor het plaatsen van extra zitbanken? En is het gemeentebestuur bereid om hiervoor desnoods bijkomende budgetten te voorzien?
Voilà. Bedankt voor de toelichting, Kurt, en voor de interpellatie. En ik moet ook wel zeggen, van het thema van de interpellatie, dat is zeker terecht. Ik denk dat toegankelijke publieke ruimte en voldoende rustpunten, dat belangrijk is. Zeker voor minder mobielen en voor oudere inwoners. En ik denk dan, ja, het structureel zitbankenplan dat we hebben, ik denk dat dat zeker een meerwaarde kan betekenen voor de gemeente. Want ja, een goed overzicht, dat zorgt ervoor dat we ook doordacht te werk kunnen gaan. Hè. Nu, de klemtoon van dat plan voor ons, dat ligt in eerste plaats op het beheer en het onderhoud van die zitbanken. Dus ik denk dat die een inventaris dat we gemaakt hebben, dat dat niet alleen nuttig is om te zien waar dat er eventueel nog banken moeten bijkomen, maar dat dat zeker ook nuttig is om het bestaande patrimonium, om de bestaande banken, kwalitatief te beheren. Hè. Dus we hebben met de gemeente ook een digitaal meldingensysteem, waarbij de inwoners ja, meldingen kunnen maken over het patrimonium. En ik heb eens nagekeken, het afgelopen jaar ontvingen we in totaal een tiental meldingen over slecht onderhouden of beschadigde zitbanken en eigenlijk maar twee over de vraag naar bijkomende zitbanken. Dus dat geeft duidelijk aan waar dat de grootste nood ligt momenteel binnen de gemeente en ik denk dat dat onderhoud is van de bestaande zitbanken. Hè. Nu, ik begrijp de vraag wel om die zogenaamde blinde vlekken in kaart te brengen, maar ik denk van de redenering die je gebruikt, ja, dat die toch ook niet helemaal klopt. Want enerzijds vraag je met duidelijke afstandsnormen te werken, bijvoorbeeld een bank om de 250 of 500 meter of elke kilometer. Maar anderzijds wil je het ook via participatie gaan doen. Dus ik denk dat het ja, een beetje het een of het ander is. Nu voor ons, ik denk ja, dat we toch wel meer dan richting die participatie zien. Ik denk als we die meldingen krijgen van zitbanken die moeten bijgeplaatst worden, denk dat we daar zeker ook werk van maken. En dat we zeker banken willen plaatsen op plaatsen waar er een concrete nood is. Hè. Een systematische norm van bijvoorbeeld één bank per kilometer, ja, dat gaat ook wel leiden dan tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal banken. Dus ik denk dat dat niet zo'n goede zaak is voor de gemeente, want dat gaat ook zorgen voor een navenante stijging van de onderhouds- en de beheerkosten natuurlijk van al die banken. Hè. En ik denk, ja, een bank die niet goed onderhouden is, waar het onkruid tot boven het zitvlak groeit, dat dat weinig meerwaarde heeft voor de inwoners. Hè. Nu, dat betekent dus zeker niet dat er geen bijkomende banken komen. Dus in tegendeel, ik denk waar we die vraag gekregen hebben, waar dat er dadelijk een nood is, dat we er ook wel banken gaan plaatsen. Ik denk een eerste voorbeeld dat ik mij kan herinneren nu, is een bank die binnenkort geplaatst gaat worden langs het Netenkanaal, ergens tussen de brug van Kessel en dan de jachthaven in Emblem, omdat dat toch wel een populaire wandelroute is. Een tweede zitbank komt eigenlijk op vraag van Leef, van bewoners daar die toch wel eens naar het centrum van Renst willen wandelen, dat die een afstand juist te ver vinden om eigenlijk op die wandelroute ook een zitbank te gaan bijplaatsen. Dus die zal er ook in de toekomst komen. Dus wij koppelen die nieuwe banken toch wel aan de vragen die we krijgen, om op die manier toch wel de, ja, die ontmoetingsplekken en die wandelroutes toch wat op te waarderen. Hè. En dan was er nog een vraag over die financiële middelen. Dus ik denk binnen het budget dat momenteel voorzien is voor het behoud van het beheer van het openbaar domein en het groenbeheer. Daar zijn middelen voorzien voor het onderhoud en ook wel voor gerichte kleinschalige uitbreiding van het aantal zitbanken. Maar aangezien dat dan momenteel die onderhoudsvraag toch wel primeert, ja, zal daar ook wel waarschijnlijk het grootste budget naartoe gaan. Nu, als er in de toekomst blijkt dat er toch wel structureel een bijkomende nood is, maar dan zie ik momenteel er niet direct naar uit, dan kan er natuurlijk ook altijd aangepast worden in die meerjarenplanningen. Maar dan wel altijd zeker met in het achterhoofd te houden dat ook wel die beheerskosten van dat patrimonium ook omhoog gaan gaan. Dus dat moet altijd meegerekend worden op die moment.
Oké, dankjewel voor het antwoord. Nu veel meer dan een bankje hier nog en een bankje daar horen we eigenlijk vandaag niet. Het is duidelijk dat een structureel zitbankenplan op dit moment niet weggelegd is. De klemtoon ligt, zoals je zegt, op het beheer en het onderhoud van die aantal zitbanken die we nu hebben, die tachtigtal zitbanken in onze gemeente. Nu, jammer dat we opnieuw horen dat er geen vraag is. Hè. Dat hebben we nogal een keertje gehoord. Nu, als we daarop moeten wachten, totdat inwoners langskomen van wij zouden toch wel in onze wijk een extra zitbank nodig hebben, hè, voor de mobiliteit van de oudere inwoners, dan denk ik dat we nog heel lang kunnen wachten. En ik verwijs dan bijvoorbeeld naar een initiatief dat we heel goed vinden, die jullie wel hebben gezet, rond de trage wegen. Dat is een goed initiatief en ik denk dat daar ook niet direct een vraag van was. Want wij willen nu dat er meer trage wegen worden opengesteld, maar je hebt dat wel gedaan. Dat is een beleidskeuze. En ik denk dat zo'n structureel zitbankenplan eigenlijk ook een beleidskeuze is die je op dit moment niet wil zetten. En dat is super jammer, want in onze gemeente is meer dan 1 op de 5 inwoners vandaag al ouder dan 67 jaar. En dat zal de volgende jaren alleen maar verder stijgen. Dus een zitbankenbeleid is eigenlijk geen bekomstigheid, maar een belangrijke beleidskeuze voor een vergrijzende gemeente dat er Randst toch wel is, dat inzet op toegankelijke, gezonde en leeftijdsvriendelijke gemeente. Nu, de noden zijn gekend, de blinde vlekken zijn zichtbaar op de digitale kaart en ik denk dat er toch wel inwoners paraat zouden staan om daaraan mee te werken. Nu, ja, de politieke keuze momenteel ontbreekt. Er zijn ook geen budgetten voorzien, want als we kijken naar de budgetten die voorzien zijn, dat is straatmeubilair, dan hebben we 8000 euro per jaar, wat natuurlijk ontoereikend is. Nu, zo de plaatsing van die extra rustbanken, dat kost eigenlijk relatief weinig, maar de impact naar de levenskwaliteit van heel veel mensen zou in ieder geval enorm verhogen. Dus ja, moeten wij nu blij zijn met een zitbankje hier en daar er extra bij? Oké, dat vinden wij tof, maar dat structureel zitbankenplan, ja, dat had iets tofs kunnen worden. En dat is ook niet zo heel duur en ja, dat ontbreekt die wil. En dat vinden wij gewoon jammer.
Ja, ik ben er niet helemaal mee akkoord dat dat hier ontbreekt. Ik denk dat we juist gaan kijken naar de wandelroutes die functioneel zijn, waar dat veel minder mobiele inwoners of bewoners wandelen. En daar plaatsen we juist wel die zitbanken. Ik denk dan bijvoorbeeld ook, iets wat ik er juist niet vermeld heb, maar bijvoorbeeld inwoners van Sagani, die willen af en toe eens naar de lijst wandelen. Ja, aan het kerkplein hebben nu die betonnen blokken staan, waar ze af en toe eens kunnen gaan zitten. Daar gaan we ook wel een houten zitting op zetten, dat iets comfortabeler wordt. En ik denk dat we op die manier toch ook wel zorgen dat er meer comfort komt, dat er meer zitbanken komen. En dat dat toch wel een structurele vooruitgang is.
Dan zijn we heel voorzichtig tevreden. Heel voorzichtig.
Goed, kunnen we het hierbij afsluiten en dan hebben we een interpellatie van N-VA van Johan de Rijk over een verlaging van de aanvullende personenbelasting. Aan u het woord, Johan.
Ja, in het door de meerderheid in de gemeenteraad van december goedgekeurde meerjarenplan werden heel wat belastingsverhogingen doorgevoerd. Schepen van Financiën, Christel Engelen, vond deze belastingsverhoging noodzakelijk omdat Randst 2 miljoen euro aan inkomsten zou verliezen omdat de federale regering beslist had om de federale personenbelasting te verlagen, waardoor ook de inkomsten voor de gemeente zouden verlagen. We waren van oordeel dat een goed bestuurde tering naar de nering zou zetten, zoals elke burger dit vandaag de dag verplicht is te doen. Maar nee, dit bestuur verhoogt gewoon de belastingen en laat de inwoners van Randst extra betalen. We wezen er in december al op dat de inkomsten van het gemeentefonds stegen met 27%, wat neerkomt op 6 miljoen euro extra inkomsten. En dat daarbovenop ook de Vlaamse regering 3 miljoen extra gaf aan Randst via de financieringslijn Open Ruimte. Ondertussen kregen jullie ook het goede nieuws dat de federale regering De Wever het financieel verlies voor gemeenten volledig gaat neutraliseren. Minister van Financiën Jan Bon besliste om een correctiefactor in te voeren. Daardoor zal de aanvullende personenbelasting voor gemeenten berekend blijven op het oude belastingsbedrag, ook al betaalt de inwoner minder federale personenbelasting. Die correctiefactor zal het inkomstenverlies voor lokale besturen volledig neutraliseren. Met andere woorden, jullie vrees om door de nieuwe federale maatregel 2 miljoen euro aan inkomsten te verliezen is onterecht. Onze vraag en voorstel is, gaat u alle Randstenaren laten genieten van deze meevaller door de aanvullende personenbelasting te verlagen van 6,5% naar 6%?
Christel, dat is een voor u.
Dat weten we nog niet, Johan. Ik zou al beginnen met te zeggen, schepen van Financiën Christel Engelen vond het noodzakelijk samen met het college. Dat is heel bewust nagekeken. Laat mij beginnen met, in 2024 werd onder de vorige legislatuur een aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd, waarin voor 3 jaar tijd 27 miljoen euro aan bijkomende leningen was ingeschreven. Dit zou tot gevolg hebben dat de autofinancieringsmarge tegen 2027 quasi naar nul herleid wordt. Met andere woorden, volgens dat traject evolueerde onze gemeente richting een financieel zeer kwetsbare periode of positie. Tegelijk zagen we dat de exploitatieuitgaven op enkele jaren tijd met 50% waren gestegen en de inkomsten met 30% toenemen. Dat is geen houdbare situatie. Dus wanneer hier gesproken wordt de tering naar de nering zetten, dan kan ik alleen maar zeggen dat dat exact is wat wij gedaan hebben. We hebben de stijging van de uitgaven afgeremd en de structurele evenwichten hersteld. En ja, we hebben inkomsten moeten verhogen op centime van de onroerende voorheffing. Niet omdat dat leuk is, maar omdat het noodzakelijk was om de financiële gezondheid van de gemeente veilig te stellen. En wat betreft de federale belastinghervorming, er is inderdaad die belastingvrije som die verhoogd is. Goed voor de mensen die belastingen moeten betalen, maar niet goed voor de gemeente. Wij kregen dan last minute, net voor de meerjarenplanning, te horen dat wij 2 miljoen minder inkomsten zouden hebben. En dan nog zeer laattijdig werd er dan gezegd dat er eigenlijk een aanpassing zou kunnen gebeuren en dat die 2 miljoen misschien wordt kwijtgescholden of teruggegeven aan de gemeente. Nu, op het moment van die meerjarenplanning waren dat allemaal insinueringen. Op het moment is dat ook allemaal nog niet 100% correct. Er is nog geen correctiefactor voorzien. Op basis van het federaal regeerakkoord en de officiële ramingen van de FOD Financiën werd er effectief een daling van de inkomsten voorspeld, maar dat was dan dus laattijdig aangegeven. Dus wij hebben er bewust voor gekozen om die 2 miljoen minder inkomsten toch wel te voorzien in de meerjarenplanning. Vanuit het principe van een voorzichtige huisvader te zijn, liever voorzichtig begroten dan achteraf tekorten moeten dichten. Dus vandaag is er dan een wetsvoorstel voor die correctiefactor voorzien. Dat is goedgekeurd in januari. Dat voorstel is door de regering goedgekeurd en in januari urgent verklaard in de Kamer. Maar op dit moment is er geen definitieve goedkeuring. Bovendien moet de FOD Financiën eerst de correctiefactoren ramen voor de gemeente op basis van aanslagjaar 2023. En daarna zal de berekening aan de gemeente worden overgemaakt. Dus die impact zal pas in 2029 kenbaar gemaakt worden. Dus zonder correcte cijfers is het voorbarig om vandaag een belastingverlaging goed te keuren. Besturen doe je op basis van reële en bevestigde inkomsten. Het is niet de bedoeling dat wij hier de boekhouding gaan opblazen. Ja, en zeker als het gaat over grote bedragen als de aanvullende personenbelasting. Laat ons ook even naar de feiten kijken in zaken belastingdruk. Uit de analyse van de Vlaamse meerjarenplanning blijkt dat Randst voor de periode van 2026 tot 2031 gemiddeld €908 per inwoner per jaar aan inkomsten haalt uit bewoners en bedrijven. Alleen Zandhoven en Nijlen zitten lager. Gemeenten zoals Boeghout, Wommelgem en Schilde zitten boven de €1000. Zelfs Lier, ondanks een belastingsverlaging, komt uit op €1340 per inwoner. Met andere woorden, Randst zit vandaag bij de laagste belastingdruk in de regio. Dat betekent niet dat we effectief en structureel meevaller de belastingdruk niet willen herbekijken. Integendeel. We moeten voorzichtig zijn en we moeten onderbouwde beslissingen nemen. En dat is exact wat wij hier doen.
Ja, het klopt dat die correctiefactor dat het laattijdig is medegedeeld. Dat is voor alle gemeentes zo. Maar ik hoor toch uit uw uitleg dat u niet weigerachtig staat om de belasting te verlagen, hè? De aanvullende personenbelasting. Maar dat u niet voorbarig te werk wilt gaan en dat u dus eerst de effectieve, correcte cijfers wilt horen. En daar zijn we al, zoals Kurt dat zei, voorzichtig positief over. Ik dank u.
Ik heb hier niet uitgesproken dat wij de belasting gaan verlagen. Ik heb gezegd dat wij in 2029, als er dan zekerheid is, gaan wij weer kijken van wat is er mogelijk. Gaan wij eventueel onroerende voorheffing terug herbekijken, gaan wij de belasting op de motoren herbekijken. Er zijn meerdere mogelijkheden En wij kunnen, niemand heeft er een glazen bol, dus wij zullen op die moment bekijken wat wij het beste voor onze inwoners kunnen doen.
We blijven het opvolgen.
Goed. Dan kunnen we de openbare zitting bij deze afsluiten. Dan moet ik aan het publiek vragen voor even buiten te gaan, want we hebben nog een puntje in besloten zitting. Bedankt voor de komst en je mag in de gang wachten, want we hebben de gewoonte.